Goed, fijn om in jullie midden te zijn en fijn om het woord te openen in Markus 4. En voordat we daar dieper op gaan nadenken, is het altijd goed om het woord zelf aan het woord te laten. Markus 4, vers 35. Ik denk een bekende geschiedenis. In de voorbereiding van deze preek realiseerde ik me hoeveel, wat een zegen het is dat je op de basisschool al die Bijbelverhalen hebt, dat ook als je na lange tijd weer zo'n geschiedenis ontmoet, dat er... Ik merkte in de voorbereiding dat de schooljuf als het ware met haar verhalen mijn denken vormde. En dat was een zegen en soms ook in de preek ook niet. Ik denk, ik sla nu iets over of ik zie iets nu niet of ik zie iets nu juist wel, wat ik in al die Bijbelverhalen gemist heb. Dus soms is het geweldig om veel kinderbijbels te lezen en te kunnen teren op de voorstelling vanuit je jeugd. Als je na lange tijd weer op een geschiedenis komt. En soms doe je dan ook verrassende ontdekkingen. Nou, hopelijk komen we daartoe. In ieder geval voor mij was het verrassend, deze overbekende geschiedenis. Markus 4, vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, Jezus, tegen hen, zijn discipelen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en ze zeiden tegen hem, Meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en hij zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en ze zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover. En voor ieder die zich tot nu toe afvroeg, waar kwam dat thema toch vandaan? Wie is hij? Nou, als je vers 41 leest, dan zie je dat dit stukje geschiedenis daarbij eindigt. Hè? Wie is deze toch? Wie is hij? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Korte geschiedenis, een overbekende geschiedenis, zoals ik net al zei. Van jongs af aan krijg je het mee, thuis, op school. En voor je het weet, lees je zo'n gedeelte ook in je eigen tijd en vlieg je aan voorbij. Wat een rijkdom, wat een heerlijkheid hier in dit gedeelte zit. Laten we bij het begin beginnen. Op die dag, toen het avond geworden was. Dat is het eerste wat de schrijver van dit evangelie, Markus, wil dat je oppikt. Hé, deze geschiedenis staat niet zomaar ergens. Deze geschiedenis staat in de context dat Jezus bezig is om te laten zien dat hij de koning is van een ander koninkrijk. Een volk wat onderdrukt wordt, wat overheerst wordt door een ander koninkrijk in Israël. En te midden daarvan, de overheersing van de Romeinen, te midden van dat alles, is Jezus begonnen met zijn rondwandeling op aarde. In hoofdstuk 1 heeft hij het gezegd, hè, bekeert u dan en gelooft het evangelie. Waarom? Want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Dat koninkrijk van God, dat is er, dat is aanstaande, dat wordt gebouwd onder zijn volgelingen. En hij is de grote heren en meester, hij is de koning van dat koninkrijk. En hij laat dat zien in datgene wat hij doorgeeft, het onderwijs aan de gelijkenissen, die laat zien wat het principe van het koninkrijk is, hoe dat een zegen uitwerkt overal doorheen. En hij laat zien dat hij de koning is van dat koninkrijk. En dat is ook, side note, dat is ook wel de missie, zou je kunnen zeggen, van Markus. En zeer waarschijnlijk heeft Markus dit evangelie opgeschreven uit de mond van Petrus, mogen ze het in de gevangenis. En dat Petrus zei, Markus, kom eens langs, ik wil nog één keer alles op een rij zetten. We gaan het snelst opschrijven. Markus is kort, Markus is snel geschreven, je merkt het voortdurend, terstond, meteen daarna. Er zit een soort haast in dat evangelie. Petrus komt er slecht vanaf. In geen evangelie is het zo kritisch op Petrus zelf. Nou, allerlei indicaties die lijken dat Petrus eigenlijk degene is die de bron is van het Markus evangelie. Maar als het om de kern van het Markus evangelie gaat, is dat je zou zien dat Jezus niet alleen een geweldige profeet is, dat hij een machtig mens is, dat hij inspirerend is, dat hij bemoedigend is, dat hij aansporend is voor je leven, dat hij, noem het maar dat hij de Godmens is. Wat voor mens ook, maar dat hij vooral dat hij de Godmens is. Daar is het Marcus om te doen. Dit is hier niet zomaar eentje. Want toen, maar ook vandaag de dag, zijn er echt genoeg die kunnen zeggen, Jezus is een hele bijzondere. Dat is gewoon een hele speciale. Zo lopen er soms mensen rond op deze wereld waarvan je zegt, ja, die hebben gaven en talenten gekregen. Ja, zo worden ze niet iedere dag uitgedeeld. Nou, hier hebben we er weer eentje. Deze Jezus, als je kijkt naar wie die is en wat hij zei en met welke autoriteit hij sprak en wat hij allemaal deed, dat is geweldig. Dat is echt inspirerend. En Marcus zegt, dat is te weinig. Ik ga zo schrijven dat je zegt, ja, hij is inspirerend. Hij is geweldig, die Jezus. Maar daar hebben we echt te weinig gezegd. Dit is niet alleen een hele speciale, hij is veel meer dan dat. Hij is niet een bijzonder mens, hij is de Godmens. Nou, dat zit er bij Marcus volledig in. En dat blijkt ook uit dit hoofdstuk. Marcus wil onderstrepen, Jezus is niet alleen mens, hij is de Godmens. Nou, dan hebben we gelezen in vers 35, dat op die dag, toen het avond geworden was, hij zegt, laten we naar de overkant varen. En op die dag heeft hij dus al veel gesproken over dat koninkrijk. Allerlei gelijkenissen, het evangelie gedeeld. Een stap als het ware midden in zijn bediening hier op aarde. Jezus is de koning van een koninkrijk dat gebouwd wordt. Nou, dan gaan ze de boot in. Vers 36, ze laten de menigte achter en nemen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. Ze gaan naar de overkant van het water. In hoofdstuk 5 lezen we dat ze daar aankomen en welke missie Jezus dan staat te wachten. En in een side note staat dat zelfs als hij na een hele dag werken druk bezig is geweest, de rust opzoekt op het water om naar de overkant toe te gaan, dat zelfs daar de mensen hem achterna gaan. Voor deze man van God, deze Godmens, is er nooit rust. Want ook op het water zijn er allerlei scheepjes die hem opzoeken. Hoe dan ook, hij gaat het schip in, de discipelen volgen hem en ze gaan naar de overkant. Hoe lang er zit tussen vers 36 en 37, dat weten we niet, dat staat er niet. Zijn ze net een half uurtje op het water of iets langer, iets korter. Hoe dan ook, ze zijn op het water en op een gegeven moment steekt er een harde stormwind op, lezen we in vers 37. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. Ik ben zelf ook een paar keer naar Israël geweest. Echt een geweldige tijd daar gehad. Heerlijk om op de plekken te zijn, daar waar je de geschiedenissen kent vanuit de schrift. En ik heb ook het voorrecht gehad om met een groep jongeren op het meer van Galilea in zo'n replica boot te zijn. Dat is stom, maar totdat ik op zo'n boot zat, waarvan ze zeiden, nou, zo waren ze ongeveer, op grond van wat we hebben gevonden. Tot die tijd, dat kan dus aan mijn foute voorstelling liggen, of misschien aan de juf die het verhaal zo vertelde, dat ik dacht dat ze in een kleine roeiboot zaten, ik weet het niet. Maar dat was mijn voorstelling, die boot is echt heel, heel, heel klein. Er zit, nou, het water hoeft maar zo'n klein golfje te staan en het kukelt er al over. Dat was mijn voorstelling, totdat ze zeiden, ja, we gaan vanmiddag met deze boot. Ik denk, oké, daar kan toch zeker 30, 40 man op. Dat is niet een gigaboot. Maar in mijn voorstelling was het een roeiboot, zeg maar. Nou, ze pasten er net in. En hoe heeft Jezus daar geslapen? Nou, misschien zeg je, joh, Marcel, wat een gekke voorstelling heb jij gehad. Natuurlijk niet. Hoe kon Jezus slapen op het achterdek als jij dacht dat het een roeiboot was? Waarom zeg ik het? Omdat het illustratief kan zijn voor hoe wij soms de Bijbel lezen. En ik hoop dat jullie niet die gekke voorstelling hebben die ik had. Maar soms ontdek je tijdens het lezen van, hey, maar mijn beeld van de dingen is anders dan wat er werkelijk staat. Ik word nu gewoon gecorrigeerd. Nou, zo had ik dat. Dus we stonden bij die boot en dacht, oh, dat wordt leuk. En dat werd ook leuk die middag. Dat werd prachtig. We gingen dit water op, het zonnetje scheen. Een zacht briesje wat op het water stond. Het was een geweldige tijd. Hoe anders was het in Marcus 4, vers 37. Er stak een harde stormwind op. Je kunt natuurlijk wel raden, toen wij met die groep jongeren op het dek van dat schip, wat een replica moet zijn geweest van vele schepen in de tijd van Jezus. Toen wij op dat dek zaten en even op het achtersteven liepen. Oh, nou, misschien heeft hier Jezus dan geslapen. Niet op deze boot natuurlijk, maar op deze plek. En dan op het voordek, dat je daar zit en loopt en bijbelstudie doet. Geen vraag natuurlijk waar wij bijbelstudie over deden. Dat was over Marcus 4. Dat was geweldig. Maar het contrast is groot. Een heerlijk zonnetje op je snuffert. wind in je haren, kabbelend water, geweldig, je maakt mij niet blijer dan dat, zon, water en een boot. Maar het contrast is groot met wat we hier lezen in vers 37. Er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip. Dan heb je het dus over serieuze golven, zodat het volliep. Alle hens aan dek. En wat ik me realiseerde is, niet alle discipelen zijn echte waterratten geweest, maar sommige van hen wel, waren vissers. Dus die waren niet, ja, die hadden, zo gezegd, die waren, hadden zeemansbenen. Die waren niet zomaar ergens bang voor. Die stonden niet bij het eerste golfje wop aan de reling te koekeloeren om te gaan kotsen. Deze mensen zijn wel wat gewend. En toch, wat je hier ziet gebeuren, is dat er werkelijk alle hens aan dek is. En dat zelfs voor de beste zeelui, dit toch wel een spannende onderneming is. En wat hier gebeurt is opmerkelijk, maar ook weer niet zo apart dat het totaal onverwacht is. Wel wat hier nu exact gebeurt. Met deze storm is wat aan de hand namelijk, en daar komen we zo op. Dit is niet zomaar een storm. Maar het is ook weer niet zo, dat is de andere kant van het verhaal, het is ook niet zo dat er nooit op dat meer onstuimig water was. Dat er nooit een storm was. Dat heeft, lopen we tegen de grenzen van mijn les aardrijkskunde, waar ik niet goed op opgelet. Daar had ik er nog meer details over kunnen vertellen. Maar dit weet ik wel. De ligging van het meer van Galilea met de omliggende bergen eromheen en de windrichting die kon afwijken, kon ervoor zorgen dat als de wind met een bepaalde hoek over die bergen kwam vallen, dat was als het ware als die wind maar goed hard was, in een bepaalde hoek over die bergen kwam, nou dan werd die rustige meer werd laat in de middag opeens een kolkende zeemassa. Dus dat gebeurde wel vaker. Men was wel bekend met het gegeven, ja, dat meer van Galilea, dat heeft gewoon geografisch een beetje een aparte ligging. Het ligt heel laag, bergen heel hoog, wind komt vanaf een bepaalde hoek. Dan kan het er enorm onstuimig worden. Wat dat betreft is er dus niks bijzonders aan de hand met deze storm. Dit gebeurde wel vaker. En toch is er met deze storm iets anders aan de hand. Daar kom ik zo op. Er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. Echt contrast tussen wat er aan de voorkant zo gezegd van de boot gebeurt. Discipelen in nood, alle hens aan dek. En wat er aan de achterkant van dat schip gebeurt, dat contrast is nogal groot. Vers 38, en hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekte hem en ze zeiden tegen hem, meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? Nou, het is duidelijk, paniek in de boot. En als je vers 37 leest, dan kun je je voorstellen, ja, maar als het echt stormt en als het water, als de golven zo hoog zijn dat ze over het dek heen vallen en er is geen hoze aan, ja, dat hoeft niet heel lang te duren. Dan gaat het bootje naar de bodem. Alle begrip voor angst, zou je toch zeggen. Maar Jezus ligt ondertussen te slapen. Hij ligt gewoon te slapen. Hoe kan hij? Hoe kan hij? Trouwens, weer zo'n detail waar Marcus voortdurend op gericht is om duidelijk te maken dat Jezus God is en mens. Je ziet dat Marcus veel aandacht vestigt op het God zijn, maar ook voortdurend details naar voren laat komen waar je ziet, ja, maar hij is ook gewoon echt mens. Het is niet dat hij alleen maar God is en geen mens is. Jezus is moe te slapen. Dan uit paniek bij deze discipelen zich op twee manieren. Heb je dat gezien? Vers 38 zie je dat er op twee manieren duidelijk wordt dat ze ten einde raad zijn. In het midden van vers 38 zie je staan, en zij wekten hem en zeiden tegen hem. En toen dacht ik, dat eerste deel gaat wel goed. Dat als je echt in nood bent, als er echt alle hens aan dek is, letterlijk, figuurlijk, dat je dan naar Jezus vlucht en zegt, de omstandigheden van waar wij nu in zitten, dan zeg ik het even in het algemeen, zo netjes hebben de discipelen waarschijnlijk niet gezegd, want als je in blinde paniek bent, dan zijn je gebeden vaak vrij kort. En in dit geval ook. Maar ze wekken hem. Te midden van de nood, te midden van de stormen, weten wij nergens anders heen te gaan dan naar Jezus en naar Jezus alleen. Het is Petrus die later zegt, Jezus, tot wie zouden wij anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Dat is een belijdenis die later volgt, maar hier zie je het al oppoppen. We moeten bij Jezus zijn. Dus dat wekken en dat wakker maken van Jezus, dat is prachtig, dat is geweldig. Daar hadden ze het misschien bij moeten laten. Want wat daarna komt is, nou ja, misschien minder navolgingswaardig. Want ze zeggen tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Nou ja, vragen stellen mag toch? Dat is toch goed om allemaal vragen te stellen en zo? En iedereen, zelfs als je het bijna emotieloos voorleest, heeft al door: ja, dit is niet zomaar een vraag. Dit is een soort retorische vraag. Een vraag die je wel stelt, maar je verwacht eigenlijk helemaal geen antwoord. Dat is het leuke van een retorische vraag. Je dropt hem wel, maar eigenlijk zeg je met een retorische vraag: nou, geef maar geen antwoord, want eigenlijk weet ik het al. In mijn vraag, in hoe ik het zeg en wat ik zeg, in die vraagstelling zit het antwoord al. Stop maar, ik weet al genoeg. Dat zit hierin. Meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? En ik denk dat iedereen het met me eens is. De discipelen gaan daarna niet rustig zitten van: nou, we zijn benieuwd wat de visie van Jezus op deze dingen is. Nee, het is klaar. U zit de hele tijd hier te slapen. Wij doen alles wat mogelijk is om deze boot een beetje drijvend te houden. Dat kan u blijkbaar niks schelen. Lig maar daar te tukken. We maken u wakker. Wat dacht u er zelf van? We gaan eraan. Bekommert u zich niet om? Dat is een mooi woord, bekommeren. Maar in taal van vandaag zou je zeggen: boeit het u niet? Maakt het u dan niks uit? Scheelt het u niks? Laat het u koud. Andere woorden om iets van die emotie te voelen die er wel in deze woorden doorzit. Meester, als je het zo leest, dan klinkt het al anders, hè? Meester, boeit het u dan geen zier dat wij vergaan? Dan vertaal ik het even op zo'n Marcels. Maar dan voel je wel van: oeh, dat is geen vriendelijke vraag. Daar zit veel venijn in. En dat is niet iets wat ik erin leg. Dat zit in dat woordje bekommeren. Ook al gebruiken wij dat woord heden ten dagen niet heel vaak meer. Wat zit erin? Het begint goed, Jezus wakker maken. Maar het vervolg is: Jezus, u bent hier de grote afwezige. U laat het afweten. U stelt ons teleur. Dit hadden we niet van u verwacht. We vergaan. Oh, nog wat, hè? De conclusie is al getrokken. Het bootje loopt vol en ze zeggen: Jezus, word wakker. Jezus, boeit het u dan niet? Jezus, wij weten hoe dit eindigt. We vergaan. De conclusie is al getrokken. Hoe vaak gebeurt dat in onze gebeden of in onze gedachten? Als we met God in gesprek zijn over onze levens, over hoe het gaat. Dat we God vragen stellen, maar eigenlijk al lang weten: nou, God, dit wordt hem niet meer zo. De conclusie is al getrokken. De omstandigheden, zo gezegd, zijn zo overweldigend. Ze nemen je zo helemaal in. Zijn zo teleurstellend, zijn zo ontmoedigend. Dat het gevoel en datgene wat je er zelf van denkt en vindt. En het vertrouwen is verdwenen. Het gevoel regeert. Hoe kun je nou op God vertrouwen als je bootje vol hangt? Die diepe angst kom je trouwens vaker in de Bijbel tegen. Hè? Het is niet alleen in Marcus 4 dat je ziet dat gelovigen ten einde raad zijn en zich bij God beklagen van: God, hoe is het? Er zou veel te noemen zijn. Ik noem er twee. Psalm 10, vers 1. Psalm 10, vers 1 zie je datzelfde punt terugkomen. Psalm 10, vers 1 zegt: Heere, waarom blijft u van verre staan? Hallo? We beleiden toch dat God overal is en dat hij nabij is? Ja, dat is een andere psalm. Maar in deze psalm zegt de psalmist: Heere, waarom blijft u ver van mij staan? Ja, maar God is overal. Op bergen en dalen. Hij is over. Nou, de psalmist zegt: nou, vandaag even niet, denk ik. Naar mijn vaste overtuiging is God het meest ver weg. Waarom blijft u van verre staan? Waarom ook dat nog. Waarom verbergt u zich in tijden van buiten? Heere, hoe heb ik het met u? Juist als ik het allermoeilijkste heb, bent u ver weg. Sterker nog, in het volgende vers zegt hij in vers 10, vers 1. Waarom verbergt u zich? Juist als ik u het meeste nodig heb, moet u niet weg. Dan moet u juist bij mij in de boot komen. Maar u bent nergens te vinden. God, u schittert. Niet met uw heerlijkheid, maar met uw prachtige afwezigheid. Psalm 44, vers 24 en 27. Ook zo'n... Ja, er zijn soms ook teksten waarvan ik niet eens wist dat ze in de Bijbel stonden. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Daar kom ik door voorbereiding op het preken achter wat er eigenlijk allemaal nog niet in de schrift staat. Wat ook mij weer leert. Psalm 44, vers 24 en 27. Word wakker, zegt de psalmist. Waarom zou u slapen? Hallo, hallo, hallo. Zouden we iets minder godslasterlijk spreken over God? Nou, de psalmist die gaat gewoon door. Waarom zou u slapen, heren? Ontwaak, word wakker. Verstoot ons niet voor altijd. En in vers 27, sta op ons te hulp. Verlos ons omwille van uw goede tierenheid. Pleitend op Gods goedheid, wordt er ondertussen gezegd: God, u slaapt. U ligt te tukken. Nou, ik ervaar die tekst bijna als blasfemisch, als godslasterlijk, als dat kun je zo niet zeggen. Misschien heeft dat met mijn opvoeding te maken. Misschien heb ik te vaak en te veel Jesaja 6 gelezen over heilig, heilig, heilig is de Heere. En toch, het staat in de schrift. Marcus 4 ook. God, boeit het u dan niet dat wij vergaan? Word wakker! Waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich? Komt de hulp. En zo zijn er vele teksten te noemen waarin je dat punt voorbij ziet komen. Dat is blijkbaar, om dat woord maar eens te gebruiken, dat blijkbaar de bevinding van gelovigen kan zijn. Dat je dat zo ervaart. Of de belijdenis nou helemaal zuiver en terecht is een tweede. Niet alle bevinding is bijbelse bevinding. En niet alle bevinding die je in de Bijbel tegenkomt is nastrevenswaardige bevinding. Zo moet je het ook weer zeggen. Dus er is nogal hoop te zeggen over bevinding, over wat gelovigen ervaren in het leven. Maar één ding is wel duidelijk, er is een hoop bevinding te vinden in de Bijbel. En ook hier in Marcus 4. Ze ervaren het zo, dat terwijl Jezus ligt te slapen, hem het niet boeit hoe het met hen gaat. Nou, vers 39. En hij, Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en hij zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Wat is de reactie van Jezus als hij wordt wakker gemaakt? Dan wordt hij wakker, wrijft misschien zijn ogen uit en hij bestraft de wind. En wat ik zo fascinerend vind in mijn voorstelling van, dit is dat voorbeeld, dat mijn voorstelling van vroeger uit een beetje gecorrigeerd wordt door de studie in dit woord. Want als ik dit gewoon zo lees, ook in stille tijd, dan gaat dat prima. Maar toen ik er vanwege de preek dieper over door ging denken, toen dacht ik, bestraffen? In mijn voorstelling van hoe ik het altijd had gehoord en hoe ik het lees, gewoon als ik het gewoon zo even zo rustig doorlees, zonder er al te diep over na te denken, dan staat voor mij vooral boven tafel, wie is hij dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Enorme storm, discipelen in de paniek, ze maken hem wakker. En moet je eens kijken wat Jezus kan. Hij staat op, hij spreekt tegen de wind en hoppakee. Gewoon een biljartlaken. Is toch geweldig? Dat is onze Jezus. Dat is waar hij toe in staat is. Hij kan dit. Omdat hij niet alleen een bijzonder mens is, maar hij is de Godmens. Nou, als kleuterjufs dit bij mij hebben binnengebracht, dan hebben ze iets goeds gedaan volgens mij. Dat is geweldig. En als dat mijn voorstelling van zaken is en het besef, dat is volledig wat hier in die tekst staat en volledig wat er gebeurt en wat je leren kunt. En toch, u en jij voelt al aan, als je het zo zegt, zal er wel iets meer in die tekst zitten, wat je blijkbaar gaandeweg hebt ontdekt, wat je in eerste instantie niet zag. Want wat ik nu allemaal gezegd heb net over dat Jezus bij macht is om de wind en de zee te stillen, dat is waar het vers mee eindigt en dat is toch helemaal waar en dat is toch prachtig en dat is toch alle reden om een lied te zingen? Ja. Maar dat kan ook zonder bestraffen. Waarom bestraffen? Want dat is opvallend. Bestraffen doe je niet met iets. Als ik mijn voet tegen een poot van een stoel stoot, dan bestraf ik niet die stoel. Omdat ik weet dat is niet een levend wezen. Dat is niet een ding waar een wil in zit of zo. Of wat bestuurd wordt of zo. Kijk, het is iets anders als een vriend van mij, terwijl ik loop in een gangpad, een stoel mijn kant op duwt, waardoor ik er overheen struikel. Nou, ik weet niet of ik hem dan zou bestraffen, maar ik zal er op zijn minst wat van zeggen. Maar dan ga ik dat ook weer niet tegen die, zozeer tegen die stoel doen. Of misschien mijn eerste frustratie tegen de stoel, maar dan vooral tegen de persoon die daarachter zit. Bestraffen, zo gezegd, doe je niet met iets, maar doe je met iemand. Een hond bestraf je. Als het ongehoorzaam is, als het niet wil komen, of als het ergens heen wil gaan waar het niet heen mag gaan. Ik heb nu een kleine hummel thuis lopen, een kind die ook bestraffen. Of ik dat ook wel een soort van zielig bijna, maar het moet wel, want anders gaat het niet goed. Een kind bestraf je als je het niet luistert. Als je het lief hebt, dan bestraf je het. Niet om het bestraf op zichzelf, maar omdat je het goede voor hebt. Als het met de hand naar de kookplaat gaat, als het met de hand naar iets van elektra gaat, als het met de hand naar een vaas toe gaat, dat als het die raakt, komt die hele vaas naar beneden kachelen. Dan bestraf je, nee, dan geef je de tik op de vingers of op wat manier dan ook. Nee, dat is niet goed, daar moet je van afblijven. Dus bestraffen doe je niet met iets, maar doe je met iemand. In allerlei verschillende dingen, maar met levende wezens, met iets waar een wil in zit. Met een dier of met een mens. Daar is bestraffen in, nou dat kun je snappen, daar heb je allerlei voorbeelden van. Ik stop met voorbeelden geven, want hier kun je 100 varianten van geven. Maar iedereen voelt aan van, ja, maar een ding, je kunt wel een stoelstraf geven. Van, ja, nou moet jij dus een stoel in de hoek. Ja, waarom? Die stoel verandert er niet door. Ik hoop dat je ook snapt dat ik dit duidelijk maak, omdat het nogal fascinerend is dat Jezus het met de wind doet. En we lezen over de Bijbel dat God de winden en de zeeën beleidt en bestuurt. Wat is er nou met deze wind aan de hand? Dat Jezus reden ziet om de wind te bestraffen. Terwijl je zou zeggen, daar zit toch helemaal, de wind is toch een, is toch geen ding wat je bestraft. Dat is toch een iets, dat is toch niet een iemand. Of zit er iemand achter die wind? Wind en de zee, wie speelt ermee? Dat Jezus alle macht heeft, ik kom hier zo op terug trouwens, ik laat hem niet liggen. Dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde blijkt ook uit het Grieks wat hier staat. Hij wordt wakker, hij bestraft de wind en dan zegt hij tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind gaat liggen en er komt een grote stilte. Jezus zegt dat heel ferm. En in het Grieks wordt er een werkwoordsvorm gebruikt. Ik zal u de details besparen. Maar wat er in die vorm zit is stoppen en het is helemaal afgerond. Het is helemaal klaar, dat gaat niet, daar zit geen gevolg meer aan. Dus als je het soort van die Griekse grammaticale vorm vrij wil vertalen, dan zou je zeggen, hè, om dat Griekse, dat hebben wij in het Nederlands niet op die manier zo direct. Als je het woorden wil geven aan die Griekse werkwoordsvorm, dan zou je vertalen, zwijg en waag het niet om opnieuw te beginnen. No way. Dat is helemaal klaar, dat is helemaal afgerond. Je stopt nu. Punt. Dat is nogal ferm, nogal fors. De wind wordt gemelkorfd, de wind wordt gestopt. Zwijg, wees stil, waag het niet om opnieuw te beginnen. En dan volgt er een mega, staat er in het Grieks, hè? Een mega stilte, een grote stilte. Blijft die vraag liggen, oké. Maar hoe zit dat nou met dat bestraffen? Dus Jezus is bij machten om de wind te gebieden, te stoppen en te zwijgen. Dat doet hij ferm. Vanuit het Grieks klinkt dat ook door. Het is klaar, het is afgerond. Hij is werkelijk koning. Mooi. En dan wat er daarna volgt is die biljartlaken. Is ook werkelijk een oorverdovende stilte. Dat is geweldig. Maar voordat we doorgaan, nog even terug. Wat is er met dat bestraffen aan de hand? Daar blijf je toch bij hangen. Ik moest denken, bij dit woord bestraffen, aan een paar hoofdstukken eerder. Als je met me terugbladert naar Markus 1. Kijk, ik kan natuurlijk gewoon zo het antwoord erin roepen. Wat ik denk wat er met dat bestraffen aan de hand is. Maar dat is niet leuk. Ik wil dat u het ontdekt. Dat vind ik veel mooier. Want dat geeft u hopelijk moed om te ontdekken. Hé, maar als ik dus de eerste vier hoofdstukken van Markus lees, en ik kom bij hoofdstuk 4 en ik zie iets geks voorbij komen over bestraffen en zo. Ik denk, een beetje raar. Ik schrijf hem even op, lees het verder. Ik denk, nou, mooi gedeelte. Jezus is koning, de Heer van alles wat leeft. Amen. Hoe zit dat met dat bestraffen? Dan zou het zomaar kunnen, omdat je vier hoofdstukken op een rij gelezen hebt. Je denkt, hé, dat woord bestraffen, dat ben ik in dit hoofdstuk of in dit Bijbelboek eerder voorbij gekomen. Zou het misschien kunnen dat het ene woordgebruik in hoofdstuk 4... dat Marcus ervan uitgaat dat wat hij eerder heeft gezegd, dat dat je helpen kan. Dat je denkt, dat het anders is, dat Marcus ervan uitgaat, ik gebruik nu het woord bestraffen in Marcus 4 en ik leg daar verder niks over uit, omdat ik ervan uitga dat je hoofdstuk 1 gelezen hebt. En daar komt datzelfde woord voorbij en je weet wat daar omheen speelt. Nou, dat is hier nu ook het geval. Oh, maar dan moeten we wel even weten wat er in Marcus 1 staat. Dat is dan wel vrij belangrijk. We kunnen niet zomaar door. Wat staat er nou in Marcus 1? Markus 1, vers 24 tot en met 27. Markus 1, vers 24. Ga weg Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazareër? Oh, dat is niet heel aardig. Wat is dit? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Nou ja, zeg. Ik weet wie u bent. Oh, wie is hij? Oh, nou, deze mensen weten het. Namelijk de Heilige van God. Ja, dat klopt, dat is hij. En Jezus bestrafte hem. Bestrafte hem. Hetzelfde woord. En zei, hé, maar Rempel, hier doet hij het ook. Zwijg, ga uit hem weg. Oh, hier doet hij hetzelfde. Maar waar heeft dit mee te maken?
En nu weet u het antwoord.
En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met luide stem uit hem weg.
Hé, hey, in Markus 1 komt dat woord bestraffen ook voorbij. In Markus 1 spreekt Jezus ook bestraffend tot iemand. En tegen die iemand zegt hij, zwijg.
En dat hebben we in hoofdstuk 4 ook.
Maar in hoofdstuk 4 wordt verder niet duidelijk wat er dan met die wind aan de hand is en wie daar dan mee zit te spelen. Dat blijft verborgen. Maar in hoofdstuk 1 is het glas helder. Het zijn onreine geesten die bezig zijn.
Anders gezegd, waarom zijn de discipelen bang? Nou, niet vanwege gewoon maar een storm op zee, want dat gebeurde wel vaker. En natuurlijk, dat is spannend, dan moet je even goed opletten. En als er een windvlaag zorgt dat er wat water in je boot komt, nou, dan moet je even hijsen. Maar de discipelen hebben al heel snel door, dit is iets anders. Deze storm is demonisch. Dit is zo intens, dit is zo heftig. Wat is er met deze storm aan de hand? En dat er met deze storm wat aan de hand is, blijkt uit Markus 4, vers 39, als Jezus zegt, hij bestraft de wind. Dat doe je niet zomaar met de wind. Dan is er iets met die wind aan de hand. Op basis van Markus 1 weet je, wat doet Jezus, wie bestraft Jezus? De boze machten en krachten, de onreine geesten. Gezien het woordgebruik, gezien de context van Markus 4 en Markus 1, kan ik niet anders dan concluderen dat Jezus hier niet alleen laat zien dat hij bij machten is om de natuurelementen te beheersen, maar dat hij in staat is om de boze machten het zwijgen op te leggen. Het is niet een wind die een beetje wappert, het is boze machten en krachten die zich manifesteren. En Markus 4 laat zien, ja, Jezus is bij machten om de natuurelementen te bedwingen. Wie is als hij? Maar als dat het enige is wat je eruit leert, en dat heb ik heel lang gehouden, dan mis je het punt dat Jezus bij machten is om de boze machten en krachten te beheersen. Die wind is niet op zichzelf. Daar zit iets of iemand achter. Op basis van Markus 1, op basis van het woordgebruik in Markus 4, en op basis van Markus 5. Want wat had Jezus nou gezegd in Markus 4 vers 35, we gaan naar de overkant. Anders gezegd, wie zien Jezus aankomen? Jezus is aan de overkant, we zitten nu van de andere kant, hè? Jezus is aan die overkant, heeft hij de hele dag daar gepreekt, gelijkenissen gegeven, hij heeft tegen zijn discipelen aan het eind van de dag gezegd, laten we in het bootje stappen naar de overkant van het water, en dan gaan ze naar de overkant van het water, en dan gebeurt het daar midden op het water. Maar wie zit er zogezegd aan de overkant te wachten totdat Jezus arriveert? Wat is het eerste? Wie is het eerste? Die Jezus gaat ontmoeten in Markus 5. En mijn bijbeltje helpt het als je dan, dan moet je natuurlijk gewoon lezen wat er staat, maar soms helpen de kopjes. En de kopjes boven vers 1 zeggen het heel duidelijk, de genezing van de bezetene. Het zijn de onreine geesten, hier vers 2. Toen hij uit het schip gegaan was, dus dan is Jezus uiteindelijk aangekomen aan de overkant, wie ontmoet hem dan, kwam hem meteen uit de grasspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Kwam hem meteen. Er stond er iemand op te wachten. Het zijn de onreine geesten aan de overkant die weten dat de heiland aanstaande is. Op grond van dit, wat je in Markus 4 leest over dat bestraffen en dat zwijgen, wat opvallend is, in combinatie met wat je leest in Markus 1, dat Jezus de onreine geesten bestraft en het zwijgen oplegt. En in de wetenschap dat binnen no time, als Jezus aan de overkant komt, dan hem onreine geesten op staan te wachten, kan ik niet anders concluderen als, dit is niet zomaar een wind. De demonische machten en krachten doen er alles aan om Jezus naar de kelder te jagen. En de discipelen erbij, ja, collateral damage. Maar dat zei dan maar zo. Maar Jezus moet het zwijgen opgelegd worden. Nou, dat gebeurt niet. Niet Jezus wordt het zwijgen opgelegd. maar de wind. En daarmee de poging van de onreine machten en krachten om hem naar de kelder te jagen. Vers 40. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: waarom bent u zo angstig en hebt u geen geloof? Ja, dat ze zoveel angst hadden en zo onzeker waren, dat is nogal logisch als het water het bootje inklapt. En als je nu weet, ja, maar dat was niet zomaar een wind, maar dat was een hele speciale wind. Want Jezus bestraft de wind en dat kan niet anders, dat is taal tegen de boze machten en krachten. Hallo, dat is toch vrij logisch dat als dat zelfs op je afkomt, niet alleen de natuurelementen, maar als zelfs de hel zich boos maakt om jou, wie zou dan niet bang zijn? Ik bedoel, ze hadden toch geen reisverzekering? Zo van, wie met Jezus het bootje instapt, komt altijd behouden aan. Zo werkt het toch niet? Kijk, heden ten dagen is dat wel een beetje een trend aan het worden. Ook helaas in Nederland, maar in heel veel westerse landen, komt dat steeds meer op. Het welvaartsdenken, zo van, als je maar gelooft in Jezus, dan gaat het je financieel, carrière, huisje, boompje, beestje, familie, gezondheid, gaat het je allemaal voor de wind. Gaat het je niet voor de wind, dan zul je niet hard genoeg geloofd hebben. Dat is natuurlijk theologie van de onderste plank. Dat is drama. Dat is theologie uit de afgrond. Dat is niet wat de schrift zegt. Maar eerlijk is eerlijk. Hier krijg je het idee dat daar wel voeding aan gegeven wordt. Bedoel, Jezus zegt, waarom bent u zo angstig? Hebt u geen geloof? Bedoelt Jezus dus nu te zeggen dat als je in een bootje zit en alle hens aan dek is, dat je gewoon niet vooral heel druk bezig moet zijn met een emmer, maar dat je vooral keihard moet gaan zitten geloven. Want God redt je eruit. Ja, hoe zit het dan met al die gelovigen? Notabene in de Bijbel zelf. Stefanus dan. Die geloofde toch ook? Maar ging wel dood. En zo zijn er zoveel die het leven gaven voor de belijdenis van Yahweh, voor de belijdenis van Jezus Christus. Heere God, ik snap het even niet meer. Er zijn oprechte gelovigen die hun leven verloren omwille van uw naam. U prijst ze zelfs zalig. Maar hier tegen de discipelen zegt u van, ja, waarom ben je zo bang geweest? Gewoon geloven. Ik snap het even niet meer. Wij hebben toch niet ergens in de... Welke tekst heb ik gemist in het Oude Testament of zo, waarin staat, wie met Jezus op pad gaat, komt altijd behouden aan. Dan zegt Jezus, je moet goed luisteren. Ik heb niet gezegd dat iedereen die van A naar B reist, altijd behouden aankomt. Zelfs de grootste gelovigen kunnen onderweg een auto-ongeluk krijgen en verongelukken. Dat kan. Ja, maar u zegt hier dat ze niet zo angstig moeten zijn, dat ze geen geloof hebben. Wat zit daar dan? Wat Jezus dan vervolgens zegt is, omdat je beter moet luisteren. Wat had ik gezegd? Niet iedereen gaat met zo'n geweldige reisverzekering op pad. Maar deze discipelen die konden niet dood, zo gezegd. Maar waarom niet? Omdat God had gezegd dat ze niet dood konden. Niet van A naar B op dit plekje. Maar dan? Ja, en dat is de ellende. Ik lees zo snel over vers 35 heen, maar daar zit het wel in. Als je teruggaat naar vers 35, wat staat daar? Daar zegt Jezus, niet tegen alles en een ieder, van nou, als je van A naar B gaat, nou, dan ga je naar de overkant. Dat zegt niet tegen iedereen. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, wij, ik, de koning van alles wat leeft, en jullie, mijn volgelingen, wij, van de boot in, en wij gaan naar de overkant. En als de heiland zegt, wij gaan daarheen, al breekt de hel los, maar dan gaan we daarheen. Er is echt niets, helemaal niemand, die iets kan doen om Jezus in de weg te staan om zijn doel te bereiken. Als Jezus zegt, wij gaan naar de overkant. Nog een detail, hè. Wie gaat er als eerste het schip in? Wie is als zogezegd degene die de leiding neemt? Niet alleen zegt Jezus, we gaan naar de overkant, maar dan is er opeens een detail als vers 36. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was. Zie je dat? Jezus zegt, we gaan naar de overkant en hij stapt de boot al in. Zo van, I'm in charge hier. Ik neem de leiding. Ik ben jullie heiland. Ik wijs jullie de weg. Ik zit in het schip, wij gaan die kant op. En dan kan echt niemand mij tegenhouden. Wie is deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Het is Jezus Christus. Wat gaat er mis hier bij deze discipelen? Nou, niet dat je angstig bent vanwege een enorme storm. Maar dat je bent vergeten dat Jezus zei, we gaan naar de overkant. Kun je dan niet in vertwijfeling raken als omstandigheden zo tegengesteld zijn aan dat wat Jezus zei? Dat je zegt, Jezus zegt dit,
Maar ik ervaar iets heel anders. Ja, natuurlijk kan het wel. En wat moet ik daar dan mee? Nou, terug naar Jezus. Wat zij deden is Jezus wakker maken. Dat is het punt niet. Dat ze vervolgens het daarna gaan invullen. Nou, Jezus, u heeft gezegd, we gaan naar de overkant. Nou, ik kan u vertellen, we gaan naar beneden. We raden die overkant niet halen. Daar zit het punt. Dat is ongeloof. Dat is wantrouwen. Jezus, u hebt wel gezegd dat we daarheen gaan, maar ik zal u vertellen, wij gaan daarheen. Dat is de ellende. Dat is het probleem. Daar haakt Jezus op aan. Hier heb ik moeite mee. Om het even zachtjes uit te drukken. Niet het punt dat je met je angst en je vertwijfeling en je onzekerheid en je vragen naar Jezus gaat. Dus God, ik snap er helemaal niks van. U zei dat we naar de overkant gaan. Maar alles lijkt er nu wel dat we naar beneden gaan. Hoe zit dat? Ik begrijp het niet. Help, Heer, ik wil u geloven, ik wil u vertrouwen, maar kom een ongeloof te hulp, want alles om me heen schreeuwt iets anders. Denk je werkelijk dat Jezus dan zegt, nou? Nee, natuurlijk niet. De heiland is zeer gewillig om zwakke gelovigen te bemoedigen en te versterken. Maar dit is geen zwak geloof, dit is gewoon puur ongeloof. Jezus, zeg maar niks meer. Wij gaan naar de haaien. Het is klaar, het is over, het is uit. Dat is de ellende. En dat terwijl Jezus sprak, we gaan naar de overkant. Er is geen betere garantie op zak. Als Jezus het zegt, dan is het zo. Dan is er geen wind, geen zee, geen demonische macht of kracht die daartegen in kan gaan. Ik dacht dat het boekje Geroepen tot Vreugde is van John Piper. Dat John Piper in dat boekje Henry Martin aanhaalt. En dat past hier heel goed bij. Henry Martin zegt, ik ben onsterfelijk totdat het werk dat Christus mij te doen heeft, voltooid is. Nou, dat is geloof. Zo van, het kan niet stuk. Mijn eindtijd hier op deze aarde staat al vast. En of dat volgende week is of over 17 jaar, dat weet God. Maar ik weet één ding, ik ga niet eerder. Want hij heeft gezegd, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Er is niets, er is niemand, er is geen toeval, niks. Wat mij eerder doet sterven dan als de heiland me haalt. Ik ben onsterfelijk totdat het werk dat Christus mij te doen geeft voltooid is. Dat zit hier een beetje in. Dat is wat je en mag je daar dan niet vragen? We hebben hier God, ik vertrouw erop dat wat u zegt waar is. En als u zegt dat we naar de overkant gaan, dan is dat ook zo. Maar wat ik nu ervaar is echt het tegenovergestelde. Help. Daar is het probleem niet. Waar Jezus wel een probleem mee heeft, is dat je de vraag niet stelt, maar het antwoord geeft. Jezus, ik snap dit niet. We gaan eraan. Schepen onder Jezus hoeden met kruisslag hoog in top. Dat een beetje. We hebben zijn vaders zoon aan boord. Hij heeft gesproken. Hij heeft het gezegd. Maar dat Jezus erbij is en dat Jezus gesproken heeft, dat is de ellende van ongeloof. Dat is het eerste wat je vergeet. Het laatste vers. Vers 41. Ze vreesden met grote vrees en ze zeggen tegen elkaar, wie is deze? Wie is hij? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Zo mooi hoe in de HSV er een andere vertaalkeuze wordt gemaakt met vreesden en vrees. Het woordgebruik, het ene woordgebruik is wat meer negatief en wat meer, een andere lading als het andere woord. Het ene woord, vrezen, is ontzag hebben en het andere is met angst bezet zijn. Maar waar het hier vooral om gaat is met diep ontzag verwonderd zijn. Vers 40 staat, waarom bent u zo, en daarom ben ik blij dat de HSV dat zo vertaald heeft. Vers 40 zegt, waarom bent u zo angstig? Ik heb mijn hoofd gezegd, in de Statenvertaling staat daar vreesachtig. En dan krijg je bij vers 40 en vers 41 ja, heel veel woorden met vrees. Maar het punt is in het Grieks dat, waarom bent u zo vreesachtig? Waarom bent u zo angstig? Dat moet je negatief inkleuren. Maar vers 41, en zij vreesden met grote vrees, dat is een andere vrees. Dat is ook een ander woord wat daar gebruikt wordt. Dat is veel positiever. Dat is met ontzag van, wie hebben wij aan boord, zeg? Wie hebben wij aan boord? Ontzag, verwondering. En ja, dan kom ik bij het begin van mijn preek. Daar is het Marcus precies om te doen. Bij de discipelen gebeurde dat. Die ervaring, die ontdekking, wie is hij? De Godmens. Maar het evangelie is geschreven dat wij als het ware met de discipelen in de boot zitten en diezelfde ontdekking doen. Wie is hij? Hij is de Godmens. Jezus Christus. En ik wil graag afsluiten met het Oude Testament. Want dat is zo mooi. Ik zou bijna hopen, nadat alle rust is teruggekeerd en het bootje naar de overkant gaat om vervolgens in Markus 5 weer met de onreine geesten te maken te krijgen. Maar misschien hebben ze, ik weet het niet, hè? Ik vul dat maar in. Dat is niet de Bijbeluitleg wat ik doe, dat is gewoon vrije fantasie. Dus dat is maar heel beperkt van waarde. Maar misschien hebben ze wel psalmen gezongen. Het zou maar zo kunnen. Dat ze zo blij en opgetogen waren dat ze dachten, we gaan een lied zingen. Maar als dat zo is, dan heb ik heel veel psalmen. Moet je opletten. En dit is weer gewoon Bijbeltekst. Dit is weer gewoon schrift. Dit is niet vrije interpretatie. En hopelijk snap je nu waarom ik erover fantaseer dat ze een psalm gezongen hebben nadat dit alles gebeurde. Want zijn er een hoop psalmen die exact dit bezingen. Over wie hij is. Te midden van de zee en de stormen. Psalm 65 vers 7. Die het bruisen van de zeeën stilt. Het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken. Wie is hij? Hij is God. Psalm 65 vers 7 zegt dat God het is die het bruisen van de zeeën stilt. En het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken. Jezus, wie bent u? Nou, dan zingen we Psalm 89 vers 8 en 9. Heere, God van de legermachten, wie is als u? Wie is hij? Groot van macht bent u, Heere. Uw trouw omringt u. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. Als je een beetje thuis bent in je psalmboek, dan zou je toch denken, op het moment dat je dit meemaakt, dat het ene lied na het andere lied oppokt. Wie is hij die de winden en de zeeën stilt? Nou, Psalm 65 geeft er taal en toon aan. Psalm 89, nou, dan gaan we gewoon voor en verder. Psalm 93. Psalm 93 zingt, de rivieren verheffen, heren. De rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Wie is hij dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam? Wie is hij die zoveel macht heeft? Psalm 93 zegt, nou dat kan ik je wel vertellen. Daar heb ik een lied over geschreven, dat het God drieënig is. Yahweh, die in de hoogte is, hij is machtiger dan het bruisen van machtige wateren. Jezus is niet zomaar een hele speciale, een hele bijzondere. Je hebt ten eenenmale gemist wie Jezus is. Als niet het eerste en het laatste wat je over Jezus zegt is, hij is God. Hij is God. Op grond van wat er in Markus 4 staat en wat ik in het hele Oude Testament lees over wie Yahweh is, zit Yahweh in de boot. Dat kan niet anders. Want alleen Yahweh is degene die machtiger is dan de machtige wateren. Hij is in staat om de zee en de wind te stillen. Psalm 107. Misschien wel de mooiste. Ja, toen ik Psalm 107 las, ging ik echt aan gewoon. Ik werd lyrisch gewoon. Ja, van dit lijkt wel Markus 4 in het Oude Testament. Hoe kan het zo matchen? Psalm 107, vers 28. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen. Ja, en hoor Markus 4 in je achtergrond. Psalm 107, vers 28. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn ze verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Is dat niet machtig mooi? Dit is toch gewoon Markus 4, de geschiedenis in een notendop in een oud-testamentische psalm? Ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Hoe kan het zo geweldig mooi matchen? Nou, je zou bijna denken dat er één is die hele Bijbel heeft samengesteld over de loop van de tijd. Maar die schrift met schrift vergelijkend de grootste rijkdom en heerlijkheid ziet. Wat ik leerde van de juf van school vele jaren geleden was dat Jezus bij machten is om alle winden en de zeeën hem gehoorzaam te laten zijn. En op grond van het hele Oude Testament wordt duidelijk dat wie dat kan, God en God alleen is. En wat ik in de preekvoorbereiding ontdekte is, Jezus is niet alleen degene die de Heere is van alles wat hij geschapen heeft, maar Jezus is ook de Heere van alles wat zich tegen hem keert. Er is niets, er is niemand die zijn plan en zijn koninkrijk kan stoppen. Zelfs de boze machten niet, in Markus 1 niet, in Markus 4 niet, in Markus 5 niet. Er is niets, er is niemand die hem van zijn plan zal tegenhouden. En dat is 2000 jaar geleden. En vandaag, hier en nu, hier in Overberg, geeft mij dat zoveel hoop en zoveel bemoediging. Want dan is hij niet alleen bij machten om de winden en de zeeën te laten gehoorzamen. Dan is hij niet alleen bij machten om alle dood en al het kwaad en al het onrecht uiteindelijk te niet te doen. Iedere keer als ik het nieuws zie, dan denk ik van, wie zal ons redden? Gaat de NAVO ons helpen? Moeten we het dan toch van Trump verwachten? Zal de Europese Unie iets kunnen betekenen? Of anders de VN? Hoe goed zou ik hun best doen? Mijn hulp en mijn hoop is van de Heere alleen, die de hemel en zee en aarde gemaakt heeft. Hij is bij machten om het kwaad een finale halt toe te roepen. Hij is bij machten om mijn zonde te vergeven. Hij en hij alleen. Hij is bij machten om mij in dit leven aan de hand te nemen. En als de dag komt dat ik sterven zal, om mij, als Jezus dan nog niet teruggekomen is, om mij uit het graf op te richten in een nieuw verheerlijk lichaam. Hij is bij machten om dat te doen. En de discipelen zeggen, ja, wie is hij, hè? Hij is Jezus, de Zoon van God. Amen. Laten we kort bidden. Heren, we prijzen u om wie u bent. Wat een heerlijkheid om in Markus 4 te lezen wie u bent. Het is ontluisterend en ergens ook een klein beetje bemoedigend om zoveel ongeloof en wantrouwen bij de discipelen te zien. Omdat we in onszelf zo vaak datzelfde wantrouwen en ongeloof ontdekken. Zo niet op onze plek, heren. Dat is het enige wat we dat betreft het Markus 4 leren daarover is dat we niet de enige zijn. Heren, maar daar willen we niet blijven. We willen leren wat er te leren valt in Markus 4. En vooral ons hoofd en ons hart richten op u, o Heere Jezus. We danken u, Vader, dat u uw Zoon gegeven heeft. En Jezus, dank u wel dat u uw leven gegeven heeft voor ons. En in uw rondwandeling op aarde, in uw spreken, in uw doen en in uw laten, laat u zien dat u werkelijk bent wie u zegt dat u bent. Heren, en we danken u dat we iedere keer weer opnieuw, als we uw woorden lezen en ons daarin verdiepen, ontdekken meer rijkdom en meer heerlijkheid. En heren, we willen u ook danken voor ja, de schoonheid, de creativiteit van uw woord. Wat is het geweldig om te zien dat een psalmboek vol prachtige liederen er staat en dat die psalmen zingen in geschiedenissen als Markus 4. Als we al die zogezegd rode lijnen door de hele schrift zien lopen, heren, dan kunnen we niks anders zeggen als amen, amen. Wat een heerlijkheid. Wat is uw woord prachtig. Wat voedt het ons? Wat bemoedigt het ons? Wat geeft het ons hoop? Wat geeft het ons verwachting? Wat geeft het ons zekerheid? Te midden van de stormen, ook van ons leven. Dan wel niet letterlijk op een boot, maar toch. De omstandigheden van ons leven kunnen zo ontmoedigend zijn. De situatie van de kerk, de situatie van het land, de situatie van de wereld kan zo adembenemend ontmoedigend zijn dat we alle hoop lijken te verliezen. Maar heren, we klampen ons vast met ons hele hebben en houden aan u. Als waren we een klein kind, klampend zich vast aan u vast. Heren, we verwachten het van u en van u alleen. Want wie bent u? U bent God. En niemand meer. Amen.